Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Kronen was al voorgaan. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen, wat betreft de diensten. Volgende week zondag 3 maart hoopt om 10 uur onze eigen predikant dominee Kroneman voor te gaan. En volgende week om 5 uur dominee R. van Koten. Dit alles zo de Heer wil en wel leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde is ook voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 68, vers 13, waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 103, het eerste en ook het vijfde vers. Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En ook het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En die vriendschap die biedt hij zelfs aan Judas. En dat is het waar we vanmiddag bij stil willen staan. De vraag die de Heer Jezus aan Judas stelt: vriend, waarom bent u hier? En daarom zingen we nu deze psalm, psalm 103, het eerste en ook het vijfde vers. Gemeente, nadat we ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, zingen we uit Psalm 27, het tweede vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, en in de schriftlezing van vanmiddag zullen we het horen, hoe dat leger de Heer Jezus Christus heeft omringd. En daarom zingen we ook deze psalm naar de belijdenis van het geloof. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbare christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Laat ieder van u en jullie met mij in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, omdat we in de lijdenstijd leven, daarom deze middag geen preek vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar we gaan verder met de serie Vragen in de lijdenstijd vanuit Matteüs 26. Laten we het woord van de Heere openen. Matteüs 26, vanaf vers 47 tot en met het 56ste vers, dat is de schriftlezing voor vanmiddag. Matteüs 26, vanaf vers 47. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam er aan. En met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan, als tegen een misdadiger, om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel, om onderwijs te geven, en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. De gemeente, ook in deze dienst gaan we samen voorbeden doen. We bidden voor de familie van Erkel, dat de vader van Arjan op 23 februari afgelopen vrijdag op 84-jarige leeftijd is overleden. We willen ook bidden voor mevrouw van Oosten. Zij verblijft nog steeds in het ziekenhuis. We willen ook bidden voor mevrouw Keine. Zij verblijft nog in het GGZ, in de GGZ-kliniek in Schiedam. Laten wij nu samen bidden. Heere, zo brengt u ons door uw goedheid en door uw trouw opnieuw samen onder uw woord. Wij danken en loven en prijzen uw naam. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Uw naam is Heere, de God van het verbond. Het gaat van u uit. Het is uw dienst. Vanmorgen kwam u tot uw gemeente en vanmiddag zoekt u ons opnieuw weer op. Wat bent u trouw, wat bent u goed, wat is uw vaderlijke goedheid groot. Ja, zo groot, u wordt nooit moe van ons. U verlaat ons niet, wij verlaten u wel. De discipelen hebben u allen verlaten, en hoe vaak hebben wij u al verlaten? Maar u verlaat ons niet, u laat uw oog over ons gaan. Uw vaderlijke oog. En zo komt u ook vanmiddag ons tegemoet vanuit uw woord door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan komt u zo heel dichtbij vanmiddag. Dan stelt u ons een vraag, zoals u die eenmaal aan Judas hebt gesteld. Zo stelt u die vraag nog steeds vanuit uw levende woord. Het is de stem van de Meester die roept, de stem van de Zoon van God, en allen die hem gehoord hebben, die zullen leven. Als u roept, als u het ons aanzegt, vriend, vriendin, waarom bent u hier? Waarom bent u in mijn huis? Wat zoekt u hier in mijn woning? En Heere, geef dat we dan hier op deze plaats mogen zijn om werkelijk voedsel van u te ontvangen. Dat we dan nederig u te voet mogen vallen. Want dan zult u onze mond vervullen. U hebt het toch gezegd, doe uw mond wijd open en dan zal ik hem vervullen. En zo wilt u weer langskomen om onze zielen te voeden met het geestelijke brood. Om onze dorstige ziel water te drinken te geven, levend water. En dat om niet, gratis, uit genade. En Heere, zo is onze verwachting van u, voor het geheel van deze dienst, als de bediening van de verzoening plaatsvindt, als het bloed van Christus weer mag druppelen op de gemeente. En dan bidden we, Heere Jezus, wees onder ons, naar uw woord, naar uw belofte, door de kracht van uw geest. U hebt het ons toch toegezegd, waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En zo is onze verwachting van u, dat u het ons toont wie u bent, te midden van onze levensreis. U kent ons allemaal, hoe we hier bij elkaar zijn in uw woning, hoe we thuis verbonden zijn via de kerktelefoon of via andere digitale middelen. En Heere, dan komen we in deze dienst ook bidden voor elkaar. We dragen elkaar aan u op, in het bijzonder de familie van Erkel, Arjan en Nelleke en de kinderen. Als ze afgelopen week te horen hebben gekregen hoe hun vader en schoonvader en opa is overleden. Hoe daar een einde kwam aan zijn leven. Heere, dan danken we u voor alles wat hij betekend heeft in het leven van Arjan en Nelleke en de kinderen. Dan danken we u voor alles wat u in hem gaf aan hen. En nu is er dat moment gekomen van afscheid. En Heere, geeft u dan alles wat daarvoor nodig is. Ook de komende week, als we die weg moeten gaan naar het graf om een geliefde weg te dragen. Heere, wie van ons zal het kunnen? Wij zijn mensen van vlees en bloed. Wij zijn zwak en we hebben u nodig, in alles nodig. En zo bidden we dat u hen deze week ook sterkte wil geven en kracht. En vooral het oog op u, die de overste leidsman bent en voleinder van het geloof. Van u mogen we het verwachten. Heere, zo bidden we voor hen. En zo bidden we voor allen die lijden, allen die moeite en zorg met zich meedragen. Er zijn gemeenteleden die al langere tijd thuis zijn, ziek zijn, die al langere tijd de diensten niet kunnen bezoeken, omdat ze niet ter been zijn. U kent hen allen bij name. Heer, er zijn gemeenteleden die worstelen met lichamelijke moeite en zorgen als het lichaam afbraak vertoont. O God, wees dan een God van nabij. Zo bidden wij u voor mevrouw van Oosten. We bidden dat u haar wilt dragen nu ze nog steeds in het ziekenhuis is. En dan bent u het die voor haar zorgt, die haar ondersteunt. En geeft u dan herstel van kracht en het geloofsoog op u gericht. Dat bidden we ook voor mevrouw Keine. U kent ook haar leven. U kent ook de diepte waar ze doorheen gaat. Geeft u dat ze mag blijven rusten op Christus en op niemand anders. Heer, en zo bidden we voor heel de gemeente, als er zorg is, als er moeite is, als er verdriet is, zorgen, soms ook in huwelijken, wat kan er veel zijn, wat voor anderen verborgen is, als er zoveel is waar soms mensen niet uitkomen. O God, waar moeten we dan heen? Dan tot u alleen. Zo bidden wij ook voor ongeboren leven in de moederschoot, als daar soms ook zorgen over zijn. Ook die dingen mogen we in uw hand leggen. Ook dat allereerste begin dat zo pril is. O God, het is door u geformeerd en het is alles in uw hand. Heere, wij bidden dat u ons allen ook de discipline wil geven om het vol te houden in het geloof. Om dagelijks te lezen uit uw woord, om dagelijks in gebed te gaan en om elke zondag de diensten te bezoeken, om daar te zijn waar uw woord open gaat. En helpt u ons daarbij als we het lastig vinden om de discipline vast te houden, om het ritme vast te houden. We bidden voor gemeenteleden die het ervaren dat geliefden het spoor bijster dreigen te raken, misschien wel kinderen, echtgenoot of wie dan ook in de familiekring. Wat geeft dat een verdriet bij anderen die achterblijven? Heere, dan bidden wij dat u ze terug wil roepen en dat u zelf met uw geest krachtig zult werken. Want wij mensen, wij kunnen elkaar niet vasthouden als u ons niet vasthoudt. En doet u het daarom door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, we bidden voor allen die met ons verbonden zijn, ook de gasten onder ons, ook degenen die nog maar kort geleden lid van de gemeente geworden zijn, geeft u dat ze zich thuis mogen weten in deze gemeente, in uw gemeente, dat we elkaar mogen zien, dat we op elkaar acht mogen slaan, dat we in liefde om elkaar heen zullen staan. Heere, zo bidden wij ook voor de broeders van de kerkenraad. Geef hen alles wat ze nodig hebben. We bidden ook voor de vacature die er is binnen het diakenambt. Geeft u dat die vacature ook spoedig vervuld mag worden. Heere, alles ziet op u. Alles blijft op u wachten. In het geheel van deze dienst, ja, in het geheel van uw dienst, in het geheel van het gemeentewerk, we bidden om uw zegen, over de gaven die we mogen geven, maar ook over ons dagelijks leven, over het werk van onze handen, over alles wat we mogen doen. Leer ons allen elke dag in afhankelijkheid van u te leven, want u bent toch de bron van het leven. En in uw licht ligt ons leven. Heere, doe het ons ervaren, doe het ons geloven en houd ons zo vast bij uw woord. En gaat u door met uw werk, zegent u ook het werk van evangelisatie, ook de open samenkomst die zojuist heeft plaatsgevonden, ook het andere evangelisatiewerk vanuit de gemeente. En mogen we allemaal op onze plaats een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Op de plaats waar u ons hebt gesteld. Heere, zo bidden we om de voortgang van uw koninkrijk. We bidden voor hen die uitgezonden zijn in uw wijngaard. In ons land, maar ook daarbuiten. Ja, we bidden voor zendingswerkers vanuit onze kerk. Vanuit andere kerken wereldwijd verbreid. Mag uw woord gaan naar alle plaatsen. En geeft u dat uw woord vertaald mag worden in alle talen. Zodat alle volken en alle talen mogen horen van uw wonderlijke naam. En ook uw eigen volk Israël. Geef ook daar uw vrede. Heer Jezus Christus. Een vrede die alleen bij u vandaan kan komen. Een vrede. Die zal komen in Jeruzalem. Dat hebt u beloofd. En daar zien wij naar uit. Een vrede. Die ook de inwoners van Gaza. Die ook de Palestijnen zal bereiken. Een vrede die zo groot zal zijn. Dat de oorlog. Ook de oorlog in Oekraïne. Die 2 jaar inmiddels al voortwoekert. Eens definitief voorbij zal zijn. Doe ons uitzien naar die dag. En geef ons hoop en moed en geloof. En dat ons oog op u gericht mag zijn. Door het geheel van deze dienst heen. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging. Die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 26. Daarvan het 50ste vers. En daarvan het eerste gedeelte. We staan stil bij de hele schriftlezing. Vers 50a, dat is de volgende vraag waar we bij stil willen staan. Waar we lezen in Gods woord, Matteüs 26 vers 50a, maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Het thema voor de preek is de vraag voor Judas. 2 weken geleden was het de vraag van Judas en nu is het de vraag voor Judas. En dan zijn er 3 punten voor de preek. Ten eerste de vraag van Jezus, de vraag door Jezus gesteld. Ten tweede het antwoord van Petrus. Het is opmerkelijk dat niet Judas antwoordt op de vraag voor Judas, maar dat Petrus antwoordt. Het is wel de vraag of de Heere Jezus iets kan met dat antwoord. En daarom nog een 3de punt voor de preek. En dat is het antwoord van Jezus. Dus de vraag voor Judas, dat is het thema voor de preek. 3 punten. Allereerst de vraag van Jezus. Ten tweede het antwoord van Petrus. En tenslotte het antwoord van Jezus. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 69. Het 2e en het 4e vers, een psalm die we opnieuw mogen zingen met het oog op het lijden van de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat u met mij ontdekt in deze lijdenstijd hoeveel psalmen er zijn die we mogen zingen met het oog op het lijden van onze zaligmaker. Psalm 69, het 2e vers, men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En we zingen ook het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Psalm 69 vers 2 en 4. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De vraag voor Judas, dat is het thema voor de verkondiging. Allereerst de vraag van Jezus, ten tweede het antwoord van Petrus en tenslotte het antwoord van Jezus. Gemeente, het is u vast niet ontgaan. Het is alweer ruim een week geleden dat twee groepen Eritreërs in Den Haag met elkaar op de vuist gingen. De burgemeester was geschokt. Hij zei, dit is echt schandalig dat je stokken bij je hebt, allerlei materialen, stenen om de confrontatie op te zoeken. Dit is ongekend. Ja, gemeente, dat is het. Als Jezus de hof van Gethsemane verlaat, is hij er vast van overtuigd, terwijl de levensvorst in zijn gebeen doorworsteld heeft, zijn strijd alleen, terwijl allen sliepen, was er één die ermee rekende. En hij is er nu vast van overtuigd dat het uur nabijgekomen is, dat de Zoon des Mensen overgeleverd zal worden in de handen van zondaars. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. En gemeente, dan gaat het allemaal heel snel. Er is haast bij, blijkbaar. Zo gaat dat met de zonde. Alles moet ervoor wijken. Alles moet eraan geloven. De zonde maakt alles kapot. Niet alleen de relatie met God, maar ook de intermenselijke relaties. Terwijl hij nog spreekt, zijn discipelen opwekt. Kijk, daar is Judas. Een van de 12. Een van degenen met wie hij zojuist nog aan tafel zat. Inmiddels is hij er vandoor gegaan. Hij is de nacht ingegaan. Een van de 12. Ik hoop dat je het nooit hebt meegemaakt. Nooit zult meemaken. Jongelui, dat je je eigen vriend of vriendin werd bedrogen. Hij zei ja. Hij deed nee. Nee, Jezus, hij wordt niet bedrogen, maar Jezus wordt verraden. En achter Judas aankomt die grote menigte. Jongens en meisjes, zien jullie het ook? Een grote menigte. En die grote menigte bestaat uit Romeinse soldaten. Die Romeinse soldaten zijn bewapend met zwaarden. En ook de tempelpolitie is aanwezig. Dienaars van de overpriesters en fariseeën. Ze hebben stokken meegenomen, knuppels. En dan, dan komt Judas naar voren. En het lijkt zo gewoon wat Judas doet, maar het is zo gemeen. Hij snelt de meester tegemoet, hij valt hem om zijn hals en hij kust hem. En hij zegt het erbij, gegroet, rabbi. Gegroet. Dat is het woord wat we later opnieuw tegenkomen, even verderop in hoofdstuk 27, vers 29. Daar zeggen de spottende soldaten hetzelfde als ze hem tot spotkoning hebben gemaakt. Gegroet, koning van de Joden. En dat was voor die tijd een gebruikelijke groet. Het is afgeleid van het werkwoord verblijden, van genadig zijn. Letterlijk zegt Judas, verblijd u, rabbi. Ja, dat is het precies wat Jezus nu gaat doen. Zonder dat Judas er erg in heeft, zonder dat de boze het in de gaten heeft en heel de menigte die daar op de been is, in blijdschap zal hij nu uittrekken, zoals Jesaja heeft geprofeteerd. En met vreugde zal hij nu voortgeleid worden. Als overwinnaar geeft hij zich nu gewonnen en gaat hij nu de kruisdood tegemoet. Wat een verschil. Toen Jezus de hof van Gethsemane inging, was hij bedroefd. Geheel bedroefd tot de dood toe. Maar nu Jezus de hof van Gethsemane verlaat, nu gaat hij in glorie en in majesteit. Het is die majesteit waarvan Paulus zegt dat eenmaal elke knie voor hem zal buigen. En eenmaal elke tong zijn naam belijden zal. Die majesteit waarmee hij zijn tegenstanders verblindt en zijn leerlingen beschermt. En opnieuw noemt Judas hem rabbi. Gegroet, rabbi. Net als bij het laatste avondmaal. Er staat nergens dat Judas Jezus ooit heren heeft genoemd. Nee, meer is hij niet voor hem. Uiteindelijk niet een rabbi in wie hij dusdanig teleurgesteld is dat deze kus er nog net van afkwam. Terwijl Jezus in de hof was, overmand door verdriet, was er niemand die hem kuste, niemand die hem omhelste. En nu is daar de eerste discipel, de eerste die hem kust. En met wat voor een kus? Een afscheidskus. Ja, was dat het maar. Jezus heeft het gevoeld, tot in het diepst van zijn ziel. Jezus die de schriften kende als geen ander. Hij wist wat er stond in Genesis 27, vers 27, over Jacob, die zijn vader kuste en hem daarmee om de tuin wist te leiden. Hij wist wat er stond in 2 Samuel 15, vers 6, over Absalom, die de mannen van Israël kuste om zichzelf tot koning uit te roepen. En hij wist wat er stond in Spreuken 27 vers 6, dat de kussen van een hater overvloedig zijn. Met deze kus heeft Judas niemand anders dan zichzelf op het oog. Het symbool van verraad, de Judaskus. Er zijn schilderijen van gemaakt, boeken over geschreven. Hij deed het voorkomen. Alsof hij het beste met Jezus voor had, maar ondertussen stak hij een mes in zijn rug. Gemeente, dat is de harde wereld waarin ook wij leven. Dat is de boze, ten voeten uit. Als een engel van het licht treedt hij Jezus tegemoet. Daar ligt wel een waarschuwing in, ook voor ons. Want de Heere zegt het al in Jesaja 29 vers 13. Dit volk nadert tot mij met zijn mond en zij eren mij met hun lippen, maar hun hart houden zij ver van mij. En het lijkt zo gewoon allemaal. Een van de zijnen die de meeste weer ontmoet. Hij is weer terug bij af. Zo hebben de andere discipelen waarschijnlijk nog gedacht, geloofd, maar niets is minder waar. Hoe geraffineerd is het wat hier gebeurt? Jezus weet het, hij als geen ander, dat hij met hen een teken afgesproken heeft en dat hij het gezegd heeft, hen bevolen heeft, diegene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En wat zegt Jezus nu? Wat zouden wij gezegd hebben? Zouden we niet furieus geworden zijn? Nee, Jezus zegt niet, Judas, je bent een verrader. Ga weg van mij. Dat had hij kunnen zeggen, had hij alle macht toe. Ga weg van mij in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en tanden geknars. Nee. Jezus noemt Judas vriend. Zouden wij dat gekund hebben? Als je die huichelachtige kus op je wang had gevoeld, die dolksteek in je rug had gevoeld, Judas verraadt Jezus wel, maar Jezus Judas niet, gemeente. Tot aan het einde toe niet. Tot aan het einde toe zegt Jezus, vriend, vriend. Wat een nodiging. Een laatste nodiging. Een laatste spiegel wordt hem voorgehouden. Vriend, waarvoor? Waarvoor bent u hier? Nee, Jezus noemt Judas niet meer bij zijn naam. Dat is wel opmerkelijk. En wat nog opmerkelijker is, hij gebruikt niet het gebruikelijke woord voor vriend vanuit het Grieks. Niet het woord philos. Phileo, houden van. Dat is het woord dat Jezus gebruikt tegenover de andere discipelen in Johannes 15. Als Jezus zegt tegen de discipelen, ik heb u vrienden genoemd. En dat woord philos zit ook verborgen in het woord kussen. Hij kuste hem. Philos, dat betekent echte vriendschap. En zo doet Judas het overkomen, alsof hij een echt en ware vriend van Jezus is. Maar daar gaat Jezus niet in mee, daar steekt hij een stokje voor. Jezus neemt al afstand hier. Jezus gebruikt niet het woord philos, maar het woord etairos. Je zou het ook kunnen vertalen als een kennis, een bekende, een goede bekende, een verre vriend. Jezus gebruikt diezelfde benaming. En daarom is het te meer opmerkelijk, dit verschil. Jezus gebruikt diezelfde benaming in twee gelijkenissen die hieraan vooraf gaan. In hoofdstuk 20 vers 13 en in hoofdstuk 22 vers 12. En twee keer gaat het dan over die vriend die misbruik heeft gemaakt van zijn bevoorrechte positie. Vriend, hoe bent u hier ingekomen? Dat is confronterend voor Judas. Hij verstaat het echt wel. Zeker weten, Jezus maakt het duidelijk. Ik ken je, vriend, ik weet het. Ik weet waarvoor je hier nu bent. Ik ken je plan. Je hebt jezelf op één lijn gezet. Met die zwaarden daar en die stokken daar. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Allereerst de vraag van Jezus. Ten tweede het antwoord van Petrus. Want dat leren we onze kinderen, toch? Jongens en meisjes, dat hebben jullie geleerd, toch? Van jullie vader en moeder. Als iemand een vraag stelt, dan geef je antwoord. En zeker als iemand in nood is. Als iemand in nood is, dan ga je iemand helpen. Maar weten jullie dat Judas helemaal niet meer antwoordt? Als de Heere Jezus hem een vraag stelt, waarom ben je hier, Judas? Judas laat Jezus volledig in de steek. Nu hij het doorziet dat Jezus alles ziet en weet. En gemeente, wat doen wij? Wat doet u? En wat doe jij? Hij roept ook u en hij roept ook jou. En hij vraagt het je vriend, waarvoor ben je hier? Dat is een hele persoonlijke vraag, voor u en voor jou. Wie ben jij tegenover Jezus? Philos of Etairos? Een echte vriend of een goede bekende? Een verre vriend? Voor Jezus blijft er straks zelfs geen echte vriend meer over. Jezus wordt alleen gelaten. Voor Jezus is er geen burgemeester die geschokt reageert, traangas toestaat om die menigte met zwaarden en stokken uit elkaar te drijven. Voor Jezus is er geen ME die ingrijpt als die menigte toestroomt. Die menigte die heeft het ook vernomen. Dat Jezus Judas doorziet. En toch durft die menigte het aan om dichterbij te komen. Niet zonder slag of stoot. De evangelist Johannes meldt het ons. En daar hebben we zojuist bij de open samenkomst bij stilgestaan. Dat Jezus dan naar voren komt. U kunt het vanavond nog eens nalezen in Johannes 18. Als die menigte toetreedt. Als Judas die kus gegeven heeft. Dat Jezus dan naar voren komt. En dat hij het zegt, wie zoekt u? En zij antwoorden, Jezus de Nazarener. En Jezus zegt, ik ben het. En als Jezus dat zegt, deinst die menigte terug. Ze vallen op de grond. Even laat Jezus het merken. Wie er aan de macht is. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Triomfantelijk had Jezus over die menigte heen kunnen lopen. De hof kunnen verlaten. Overwinnaar, vrij is hij. Maar gemeente, hij doet het niet. Het is liefde dat hij zich geeft, dat hij zich overgeeft in de handen van zijn vijanden. Nadat Jezus opnieuw vraagt, wie zoekt u? En zij het zeggen, Jezus de Nazarener. Antwoordt Jezus, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u mij zoekt, laat deze weggaan. Wat een liefde, gemeente. Wat een liefde voor zijn vrienden. Om hen te beschermen. En wat een waarschuwing voor zijn vijanden. Maar ze verstaan het niet. En ze komen dichterbij. Hoe is het mogelijk? Gemeente, wat is de mens? Ondanks dat de hemel waarschuwt. Ze vallen achterover. Kom niet dichterbij. De grond waarop u staat is heilig. Slaat de mens zijn slag. Daarom is Judas daar. Niet om een onbekende te identificeren. Ze weten wel wie Jezus is. Ze hebben hem ontmoet in de tempel. Maar om de actie doeltreffend te laten verlopen, een vriend voorop, zodat de discipelen niet met het zwaard zullen slaan. Zodat de discipelen de aanslag niet verijdelen. Zodat er geen burgemeester wordt ingeroepen en geen politie wordt ingeschakeld. En de actie is geslaagd. Precies wat Judas had gezegd, die ik kussen zal, die is het, grijp hem. Precies zo gebeurt het. Ze slaan de hand aan Jezus en ze grijpen hem. En Jezus laat het toe. Hij gaat niet in verweer. Hij is niet zoals de tegenpartij. Zoals die andere groep Eritreërs. Ook al willen zij wel op de vuist, zijn zij gekomen met zwaarden en stokken. Volgens de evangelist Johannes met lantaarns en fakkels. Voor het geval dat Jezus zich zou verbergen. Voor het geval dat hij achter de bladeren zou gaan, achter de struiken. Voor het geval dat ze hem uit het oog zouden verliezen in het holst van de nacht. Maar waar is dat voor nodig? De Vader laat het even voelen dat elke fakkel terstond dooft, dat elk zwaard per direct op aarde valt als Jezus zelf zich niet overgeeft. Wat een liefde, gemeente, van zijn kant. Hij geeft zich in de handen van zondaren, in de handen van vijanden, in de handen van diegenen die zo snel mogelijk van hem af willen. En hij laat zich slaan en hij laat zich grijpen. Hij die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Daar gaat hij gebonden, gegrepen. Daar staat hij omsingeld door die grote menigte, door die vele zwaarden, die vele stokken. Kunt u het zich voorstellen dat Petrus dit niet over zijn kant laat gaan? Als dan niemand antwoord op die vraag van Jezus. Als niemand voor hem in de bres springt. Geen burgemeester, geen politieagent. Als zelfs Judas verstek laat gaan. Dan zal Petrus nu antwoorden. Zoals hij beloofd heeft. Ik zal mijn leven voor u geven. En hij grijpt naar het zwaard. En hij werpt hem in de groep. Het was liefde. Enkel liefde. Wederliefde. En toch ook gebondenheid. Slaafse gebondenheid. Dit is het nu precies wat Jezus af wil leren. Deze hulp kan hij nu precies niet gebruiken, want daar vloeit bloed over de aarde. Een aardzwaard biedt geen oplossing voor een geestelijk probleem. Doe je zwaard terug op je plaats. Jezus wil het hem en ons leren. Dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Wat een genade voor Petrus, voor de zijnen. Hij houdt hen erbuiten en ons ook. Hij houdt hen uit de strijd. Wat een genade als we hem voor ons laten strijden. Gemeente, dan mogen we stil zijn. Dan mogen we schuilen onder zijn vleugels. In de schaduw van zijn vleugels. Dan mogen wij zwak zijn. Dan mogen wij krachteloos zijn. Daar hoeven wij niet meer te voldoen. Daar hoeven we niet meer zoveel. Als we het weer zien. Wat hij hier doet. De enige die het werkelijk weet waarom Judas hier is. De enige die Jezus' vraag oprecht kan beantwoorden. Dat is hij zelf. Die geen zwaardgevecht komt voeren, maar de kruisdood sterven zal. Die geen aardse strijd zal voeren, maar de kop van de boze vermorzelen zal. Daarvoor is Judas hier. zonder dat hij zich er goed en wel van bewust is. En daarom slaan ze hun handen aan hem. Vanuit het Grieks staat er letterlijk, als daar staat in vers 50, dat ze hun handen aan hem sloegen. Toen kwamen ze dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Vanuit het Grieks staat er dan letterlijk, in de plaats van het woord sloegen, slaan, het woord werpen. Dat is geen gebruikelijke vertaling, daar begrijpen we niet veel van, daarom het woord slaan. Ze werpen hun handen aan Jezus, ze slaan hun handen aan Jezus. Maar het woord werpen geeft wel een diepere lading. Zonder dat zij er zich bewust van zijn, maken zij de Heere Jezus tot de zondebok. Zoals in het Oude Testament de handen op die bok werden gelegd. De handen van de hoge priester en daarmee de zonde van heel het volk op die bok werd gelegd. En die bok de woestijn in werd gestuurd. Zo staat Jezus daar onder de slaande handen van de menigte. Ze werpen zonder dat ze het in de gaten hebben zonden op Jezus. Hier is het lam. Het lam dat zo onschuldig is, zo moedig en geduldig. En als gebondene gaat hij te werk. Wordt hij aan het werk gezet. Als gebondene is er voor hem weer werk te doen. Ziet u het voor u? Eerst hebben ze Jezus gebonden, zodat hij niets meer kan beginnen. En dan gaat Jezus weer aan het werk. Dwars door die gebondenheid heen. En hij neemt dat oor van Malchus. En hij zet dat oor er weer aan. Hij die gekomen is. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. Die hand. Die aard en hemel schiep, vergaf die hand. Die hem sloeg, die man die onze zonden droeg. En wat komt Malchus er dan genadig vanaf? Ja, elk die zich gewonnen geeft aan hem, die in onze lage stand ons genadig bood, de hand. Het antwoord van Petrus, dat brengt ons als vanzelf bij het antwoord van Jezus. Want gemeente, de burgemeester van Den Haag zei het, dat hij erdoor verrast was. En dat er daardoor in eerste instantie te weinig politie op de been was om die twee groepen Eritreërs uit elkaar te houden. Maar Jezus is niet verrast. Het is zijn antwoord op al dat geweld, zijn antwoord aan Petrus, zijn antwoord aan al de discipelen. Zijn antwoord aan heel die menigte met die zwaarden en die stokken. Zijn antwoord ook aan u, ook aan jou. Als je hier in de kerk zit, misschien met een hoofd vol zorgen. Een hoofd vol vragen. Als de Heere God zo ver weg lijkt, zijn antwoord is vanmiddag een vraag die tot nadenken stemt. Of denkt u, zegt Jezus, ook vanmiddag de priesterkoning, of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? En bewust gebruikt Jezus hier een militaire term, een legioen. Een legioen, dat is een hoofdafdeling van het Romeinse leger. Een legioen bestond uit ongeveer 6000 manschappen. En als één legioen 6000 soldaten telt, jongens en meisjes, reken het maar uit. Jongelui, reken maar even mee. Eén legioen 6000, uit hoeveel soldaten bestaan dan 12 legioenen? Dat is 12 keer 6000 en dat is 72.000, toch? 72.000. De Heer Jezus zegt het, hij kan zijn vader bidden. Die vader waar hij zich zojuist in de hof van Gethsemane zo aan vastgeklampt heeft. Ik kan zijn vader bidden. En hij zal mij meer dan 72.000 Niet meer dan 72.000 soldaten. Niet meer dan 72.000 aardse strijders. Meer dan 72.000 hemelse legermachten, engelenmachten ter beschikking stellen. Wat is dat rijk wat Jezus hier zegt? Want hier blikt hij vooruit over Pasen heen naar de hemelvaart. We lezen in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 12, vers 22, dat daar gesproken wordt over die engelen, over die tienduizendtallen engelen. En die staan hier al klaar. Aardse strijders wijken, aardse zwaarden vallen ter aarde. En de hemelse strijders staan hier al klaar om het lam te ontvangen als hij straks ten hemel vaart met glorie te kronen. Wat een geloof, gemeente, ziet u dat in dat hart van Christus. Tot een voorbeeld voor ons. Terwijl die daar door de allerdiepste pijn heen gaat. Door de allerdiepste put. Terwijl die daar gebonden gaat. Zichtbaar gebonden. Is hij innerlijk vrij. En heeft hij geen mens meer nodig? Verwacht hij niets meer van de mens? Hij is niet van ons afhankelijk, gelukkig niet. Dat is ook bevrijdend. Hij is niet afhankelijk van ons werk voor hem, van onze liefde voor hem, van onze trouw voor hem. In plaats van 12 nietige mensen, 12 aardse mankrachten, kan hij 12 legioenen geestelijke strijders inroepen als hij dat wil. En later zijn zij het ook gaan verstaan toen de geest was uitgestort. Toen heeft hij het hen geleerd, alles wat Christus hen al had gezegd. En dan lezen we later in de Johannesbrief in 1 Johannes 4 vers 4. Daar schrijft Johannes het. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Ter bescherming van iedere leerling afzonderlijk, dat wil Jezus hier al duidelijk maken, is er een legioen hemelse strijdkrachten beschikbaar. Geen aardse, geestelijke strijders. En juist die roept hij niet op. Dat is liefde, enkel liefde. Jezus roept die hulp niet in. Voor zichzelf hier niet. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden, zegt Christus, die zeggen dat het zo geschieden moet. En alle nadruk ligt dan aan het einde van vers 54 op dat woordje moet. Hoe zal de weg naar het leven ontsloten worden, als het lijden met zwaarden wordt afgeweerd? Daar stond het toch al, in het Oude Testament. En dan is het juist Matthäus die daar extra de nadruk op legt, die voor de Joden schrijft, de kenners van de schriften, dat het zo beschreven stond, dat het zo geschieden moet. We hebben het samen ook gezongen, vanuit die 69ste psalm. Hij moet voor voldoening zorgen. Ja, dat weten de kinderen ook, jongens en meisjes. Dat weten jullie ook, niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament staat het al. En dominee Koppelaar heeft er vanmorgen ook over gepreekt, toch? Vanuit het Oude Testament. In het Oude Testament staat het toch al dat al die lammetjes geslacht moesten worden. Er moest betaald worden. En al die lammetjes roepen om dat ene lam, de Heer Jezus Christus. En gemeente, op dat moment, als Jezus het zich dan afvraagt, hoe zouden anders de schriften vervuld moeten worden, spreekt hij tot die menigte die voor hem staat. En wat een teleurstelling klinkt daar dan, in die laatste vraag, verbijsterend. Hij kan het bijna niet geloven. Het is zo ongerijmd wat hier gebeurt. Het lijkt kinderspel. Staan ze daar? Die grote menigte met al die zwaarden en die stokken. En die ene man in het midden, de man van Smarta. En alle ogen op hem gericht. Gebonden vervolgt hij gewillig die lijdensweg. Was dit nu nodig? Deze opschudding? Dit geweld? Jezus ontmaskert duivelse plan. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Wat horen we daar een verdriet in die vraag, wat een teleurstelling. Als tegen een misdadiger. Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven. Dagelijks had u de mogelijkheid om me vast te grijpen, me mee te sleuren. En u hebt me niet gegrepen. Wat moet Jezus dat gevoeld hebben? Die menigte met zwaarden en stokken voor hem, zoals wij dat ook zouden voelen. Soms, als je een preek voorbereidt, komt het weer even heel dichtbij. Nog niet zo lang geleden werd ik gevolgd door één politieauto. En ja, dan voel je je toch een beetje beetgenomen. Alsof ik iets slechts in de zin heb. Wat is er aan de hand? Waarom moet ik stoppen? En dan ben Jezus niet één politieauto, maar gemeente een menigte. Met zwaarden en stokken. Men doet alsof Jezus een bandiet is. Hij die als enige weet wat het betekent zonder zonde te zijn. Wat wordt hij hier gekrenkt tot in het diepst van zijn hart en van alle menselijke eer beroofd. Als die onschuldig gegrepen, gebonden wordt, als die menigte om hem heen staat, al die zwaarden en die stokken, moet je daarvoor de tempelpolitie inschakelen? Moet je daarvoor een menigte Romeinse soldaten optrommelen? Moet je daarvoor komen met al die fakkels en al die lantaarns en in de nacht op bezoek gaan bij een man die slechts vrede spreekt? En zijn eigen leerling het zwaard ontneemt? Ja, dat is Jezus. Jezus ten voeten uit. Jezus is de enige. De enige die nu zijn eigen vraag gaat beantwoorden. Maar dit alles is geschied. Voor de tweede keer zegt hij het nu. Opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Want daar stond het toch al. In Jesaja 53. Dat hij onder de overtreders is geteld geweest. Terwijl hij daar staat. Als het lam. Gebonden en wel. Naar de slagbank wordt geleid. Durven zij het niet meer aan. Om hem te volgen. Zich te binden. Aan deze gebondenen. En allen zetten ze het op een lopen. Ook Petrus. Daarmee stopt dit verhaal. Deze pericoop. Aangrijpend beeld. Niet Jezus gaat de struiken in. Maar alle discipelen. Het is Adams beeld. Ze vluchten weg. Het struikgewas in. Terwijl Jezus alleen achterblijft. En Jezus vraagt in hun oren naklinkt. Vriend, waarom, waarvoor bent u hier? Adam, Adam, waar ben je nu? En waar bent u? En waar ben jij? Vlucht. Gemeente, vlucht. Vlucht niet bij hem weg, maar vlucht toch tot hem die vanavond wacht om genadig te zijn. Amen. laten wij samen zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 38. Psalm 38, het 11e vers, die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. En ook het 15e vers, want door trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Psalm 38, vers 11 en 15. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, wij danken u dat u opnieuw tot ons kwam vanuit uw woord. Met een zo persoonlijke vraag, vriend, waarvoor bent u hier? En heere, dan zijn er maar twee antwoorden. Of Philos, of Etairos, of een echte vriend, of een goede bekende. En zelfs als we een echte vriend zijn geworden, moeten wij u belijden dat wij u elke dag weer verlaten, het struikgewas weer ingaan, net als alle discipelen hebben gedaan. Maar u riep, waar bent u? Adam, waar bent u? Kom toch tevoorschijn. En leer ons u dan te volgen. En steeds weer aan uw voeten te zitten. Want daar krijgen we onderwijs. Daar worden nieuwe schatten aan ons geopenbaard. Daar gaat uw woord open. Van zondag tot zondag. Maar ook door de weeks. Heere, help ons om uit dat woord te leven. Ook in ons dagelijks leven. Wij bidden, Heere, wees ons allen goed en nabij. Ook in deze nieuwe week, als er een werkweek wacht, wilt u ieder alles geven wat nodig is. Ook aan de kinderen en de jongeren, als ze weer naar school gaan, als de vakantieperiode weer voorbij is, geeft u uw zegen ook bij de catechisaties morgenavond, ook bij de belijdenisgroep en ook op de huisbijbelkringen die aanstaande woensdag weer samenkomen. Ook als er een vergadering is van de lectuurkraamcommissie en als de lectuurkraam zaterdag ook weer in de stad mag staan, dat er velen mogen worden getrokken, mogen horen van uw wonderlijke werken. Zegent u ook de Bijbelcursus die deze week weer gepland staat op vrijdagavond hier in de kerk. Heren, wij zien uit naar de uitbreiding van uw koninkrijk. Van mensen hebben we niets te verwachten en van onszelf nog veel minder. Maar van u kunnen wij nooit te veel verwachten. Zo mogen wij de nieuwe week ingaan. Doe ons dan steeds weer zien op u alleen. Wij bidden en danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 136. Daarvan het eerste en ook het 23ste vers. Psalm 136. Wij zingen het eerste vers. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. En ook vers 23. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. 136 vers 1 en 23. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.